Goedemorgen. Ik heb eerst een mededeling. En ik heb toestemming gevraagd aan de kerkenraad om dit te doen. Het is altijd belangrijk dat je dat even zegt. Ik moet zeggen, ik ben heel erg blij dat de Evangelische Toerustingsschool als onderdeel van het Evangelisch College ook een plaats heeft gevonden in Den Helder, om daar die vierjarige studie aan te kunnen bieden. Wat overigens gebeurt op dit moment al op 52 locaties in Nederland. En we hebben ook meer dan 1200 studenten. Daar zijn we heel erg blij mee. Maar het gaat weer naar het einde van dit studiejaar, niet waar? Want mei, juni zijn meestal de laatste lessen. En de voorbereidingen voor het nieuwe jaar, wat dan in september begint, is weer in volle gang. Maar we hebben als school ook bedacht van dat het best aardig zou zijn als we bijvoorbeeld in zijn algemeenheid even in de maanden april, mei en september aan mensen de gelegenheid geven om kosteloos, zonder elke verplichting dan ook, een keer zo'n les mee te gaan maken. Gewoon om even te proeven van hoe gaat het hier en hoe ziet dat eruit. Nou, ik weet dat er ook mensen onder ons zijn die daar deel van uitmaken. Misschien kunt u daar ook eens bij informeren hoe men dat daar ervaart. Maar ik beveel het van ganse harte bij u aan. Er ligt op dit moment ook een nieuwe folder van de school. Daarin staat dus ook vermeld op welk tijdstip, welk datum u bijvoorbeeld hier in Den Helder zo'n proefles kunt meemaken. Ja? Dus informeer daar even naar, kijk even rond. Nou, dat was mijn mededeling tot zover. En de volgende is, ja, de volgende mededeling is dat ik van mening ben dat elke zondag een opstandingszondag is. En dat de opstanding van de Heer Jezus Christus, en dan hebben we het dus zeg maar over Pasen uiteraard, van zo'n onvoorstelbare grote betekenis is, en zoveel aspecten daarvan van belang zijn om die te benoemen, dat je simpelweg aan één zondag niet genoeg hebt. Vandaar dat wij met elkaar vanmorgen, ook deze zondag, het Paasevangelie lezen. We lezen Lucas 24. Lucas 24 en daarvan de versen 1 tot en met 9. Lucas 24 dus en daarvan de eerste 9 versen. En op de Sabbat rusten zij naar het gebod, maar op de eerste dag der week gingen zij, dan weten we, hebben het over de vrouwen, reeds vroeg in de morgen stond met de specerijen die zij gereed gemaakt hadden naar het graf. Zij vonden de steen van het graf afgewenteld. En toen zij erin gegaan waren, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde terwijl ze daarvoor in verlegenheid waren, dat zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. En toen ze zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden deze tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinnert u hoe hij, toen hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft, zeggend dat de Zoon des Mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen opstaan? En zij herinnerden zich zijn woorden, en teruggekeerd van het graf boodschapten zij dit alles aan de elfen en aan al de anderen. Tot zover onze lezing van Gods woord. Ik wil nu stil zijn voor uw gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar mogen begroeten in uw naam, dat we hier samen mogen zijn in uw aanwezigheid. Want naar uw belofte, Heere, bent u in ons midden. U kent ons, u weet ook wat wij nodig hebben, En als we dan ook samen geroepen zijn, Heer, om een ontmoeting met u te hebben, dan is dat ook precies wat u wilt. U wilt de ontmoeting met ons. U wilt het gesprek met ons. We hebben de mogelijkheid om ons hart te openen voor u. En ook te laten zien en misschien ook wel te laten horen wat daarin leeft. Wat ons zo bezighoudt. Welke gemoedsrust wij kennen ook op dit moment. Om vervolgens, Heer, wanneer we blijk geven dat de spanningen van het leven en de omstandigheden van onze tijd ons soms heel erg zwaar vallen, om door u bemoedigd te worden. En te horen dat u de machtige bent. Overwinnaar. En dat wij in die overwinning delen. Ja, dat we met u meer dan overwinnaar zijn. Heren, dan mogen we zo bemoedigd straks ook terugkeren naar de wereld om ons heen, naar de maatschappij waarin we ons ophouden, waarin we leven. Met die geweldige bemoeding en vertroosting. We staan er niet alleen voor. We hebben een geweldige hulp aan onze zijde. Die overwinnaar is en beloofd heeft. Ik zal met je zijn. Al de dagen van je leven. Tot de volleinding. Dat grote moment. Dat het nieuwe dat komt. Zich definitief zal vestigen hier. Wanneer we zijn bevoorrechte mensen. Als we mogen weten. Dat we daar ook bij horen. Dat het werk van de Heer Jezus Christus. Daar de basis voor heeft gelegd. We zijn mensen met God. Mensen met hoop. En mensen met een geweldige toekomst. Heer, en dat stemt ons blij. Dat maakt ons gelukkig. En dat geeft ook moed voor het leven van alle dag. Wat daar ook gebeurt. Wat zich daar ook afspeelt. Wat ons ook overkomt. Heren, dat wat u voor ons bereid heeft, is vele malen meer en overstijgt elke denkbare situatie van ons leven. En zo mogen we met elkaar naar uw woord luisteren. Mogen we bemoedigd worden door de liederen die we zingen en de teksten die we daar uitspreken. Heren, laat het alles mogen spreken tot ons hart, zodat we buitengewoon bemoedigd en vertroost zullen worden en opgebouwd in het allerheiligst geloof. Dat bidden we ook voor hen die hier niet kunnen zijn. Mensen die ziek zijn. Heer, u kent situaties, omstandigheden. Mensen die te oud zijn geworden en de weg naar hier niet meer kunnen gaan. Heer, we danken u dat u niet gebonden bent aan welke plek of plaats. En dat u overal daar kunt zijn waar mensen u nodig hebben. En ook de ervaring van uw nabijheid mogen beleven. Ook in dit uur. En we bidden ook voor uw volk Israël, Heren. Dank u voor de plannen van eeuwigheid. En dat u tot uw doel komt. Ook met uw oude verbondsvolk. En dat we eenmaal samen u zullen loven en prijzen. Tot in alle eeuwigheid. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Die komt. En zo, Heren, willen we het met elkaar van u verwachten. Zegen ons om Christus wil. Amen. We zingen met elkaar nu van Johan de Heer 113. Lied 113, de coupletten 1, 3 en 5. En dan hebben we ook onze collecte maar, hè? Toch? Het zijn er twee, hè? Dat weet u, hè? Dus zijn er dus twee. Ja. Goed. Johan de Heer 113, 1, 3 en 5 zingen we dan nadat de inzameling heeft plaatsgevonden. We lezen nog een gedeelte uit Gods woord. En wel in Efeziërs hoofdstuk 2. Efeziërs hoofdstuk 2. En we lezen daar de versen 4 tot en met 7. Efeziërs hoofdstuk 2. Te beginnen bij vers 4. Waar Paulus net heeft uitgesproken dat wij evenzeer als de overigen kinderen van de toren zijn. En dan gaat het verder. God echter die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Tot zover. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten met als onderwerp Pasen, feest van de opgang naar de nieuwe tijd. Feest van de opgang naar de nieuwe tijd. Zoals gezegd, er valt heel veel te zeggen over Pasen en over opstanding. En ik wil dan ook met u vanmorgen bij een aantal belangrijke facetten van dat paasgebeuren stilstaan. Om te beginnen wil ik met grote nadruk vermelden dat je de onderscheiden gebeurtenissen in de weg van het heil, zoals die door God gepland is en door de Heer Jezus Christus is gevolgd, dat je die niet los van elkaar kunt zien. Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren hebben een hele duidelijke relatie met elkaar. En zo benadrukken die onderscheiden stappen in de heilsgeschiedenis, en we onderscheiden die, maar die vormen dus samen Gods aanbod van verzoening en verlossing. Gods aanbod van vrijspraak van de zonde en rechtvaardiging. Rechtvaardiging op grond van het geloof in Jezus Christus. Dus om te beginnen kun je, zoals gezegd, de gebeurtenis van Pasen niet loszien van Goede Vrijdag. En we hebben zicht nodig daarop, op dat verband wat daartussen ligt, om Pasen ook te kunnen begrijpen. En dat is ook waar de Heer Jezus zelf naar verwijst in de ontmoeting, in het contact met de zijnen. Zie mijn littekens in mijn handen en mijn voeten en de wond in mijn zijde. Wat namelijk vooral heel duidelijk moet worden is dat de Jezus van Pasen dezelfde is als van Goede Vrijdag. Dat die gestorven Heer en die opgestane één en dezelfde persoon zijn. Want als dat niet zo is, dan wordt daarmee het fundament onder de zekerheid van verlossing en verzoening compleet weggebroken. Dan hebben we geen been om op te staan. In Efeze 4 verwoordt de apostel Paulus dat ook, dat de gestorven Heer dezelfde is als degene die is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Eén en dezelfde persoon dus. Want dan alleen kan hij middelaar zijn, tussenpersoon, pleitbezorger voor mensen bij God. In het gesprek met de Emmausgangers wordt ook benadrukt dat hij het zelf is, dat het om hem gaat als hij verwijst in Lucas 24 vers 26 naar die gebeurtenis van Goede Vrijdag. En we horen de Heer Jezus zelf zeggen, moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? Hij moest eerst, het moest eerst Goede Vrijdag worden in het leven van de Heer, voordat het Pasen kon worden. En daarmee is de weg dan ook uitgestippeld. Eerst het kruis, dan de kroon. Eerst de dood, dan het leven. Maar niet alleen voor hem geldt dit. Zijn werk is plaatsvervangend. Hij is de eerste. Hij baant de weg voor anderen. En daarmee wordt dus ook gezegd dat dit dus ook voor u en mij, dat dit ook voor ons geldt, dat wij in hem dezelfde weg moeten gaan. Dezelfde weg. Eerst het kruis, dan de kroon. Ik weet, er zijn heel veel mensen die zouden die eerste stap wel over willen slaan. Die kroon die vinden ze wel prettig, maar dat kruis, liever niet. Maar dit is wel de weg, dit is de volgorde. Zo staat het ook in Romeinen 6 vers 5. Daar schrijft Paulus, want indien wij samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Ja. Het moet eerst Goede Vrijdag worden in ons leven. Anders begrijpen we niets van Pasen. En kan de rijkdom van Pasen ook niet beleefd en ook niet ervaren worden. Vandaar ook dat de Heer Jezus met zoveel nadruk terugverwijst naar Goede Vrijdag. Want eerst dan als het Goede Vrijdag is geworden in je leven, kun je pas het wonder van Pasen zien. Ik zeg niet dat je het wonder van Pasen kunt begrijpen. Want daar snap je niks van. Te meer ook als je dan horen moet uit Efeziërs, dat het uiteindelijk ook niks met ons te maken heeft, met wie wij zijn. Of wat we zijn. Ik bedoel, er is geen verdienste, er is geen recht. Het is alleen genade, zegt Paulus in de Efeziërs. Door genade zijt gij behouden. Het is allemaal genade. En daar snap je dus niks van. Hè? Want als je 's morgens voor de spiegel gaat staan en dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van, wie wil jou nou hebben? Hè? Wie zou jou nou willen hebben? Ja. Het is wel moedig om dat tegen jezelf te zeggen, hè? Wie wil jou nou hebben? Hè? Als je enige zelfkennis bezit, ik bedoel, dan heb je ook al grote dankbaarheid voor derden die dan die weg met jou wel willen gaan. Toch? Maar goed, dan heb je wel enige zelfkennis voor nodig. En weet je wat nou zo mooi is? Dat Gods woord ons ook zo prima helpt om tot die zelfkennis te geraken. Ook vanmorgen. Want we gaan vanmorgen eens recht toe recht aan ontdekken wie we zelf zijn. Eerst moet Goede Vrijdag in ons leven plaatsvinden. Zoals gezegd, anders begrijpen we niet van Pasen. Eerst Goede Vrijdag. Dan pas kun je het wonder zien en ook waarderen. Nou, we kijken eens even met elkaar naar dat kruisgebeuren. Om nog wat meer helderheid te krijgen over dit onderwerp. Want we zijn er immers bij betrokken. We zijn erbij betrokken. We zien de Heer Jezus in de niet te bevatten pijn van de kruisiging. Een bovenmenselijk lijden. Maar het gaat hier niet alleen om lichamelijk lijden. Er is ook sprake van geestelijk lijden. En misschien is dat nog wel heftiger en ernstiger dan dat lichamelijke lijden hier. Want wat staat er in 2 Korinthe 5 vers 21? Hij die zonder zonde was, wordt voor ons door God. Zo staat het letterlijk. Door hem, door God. Tot zonde gemaakt. Hij was het niet. Maar hij wordt het gemaakt. En als gevolg van het stervensproces dat dan begint, horen we de Heer op enig moment zeggen, dat hele emotionele moment, wat je diep in het hart raakt, en waarbij je het vaak ook niet droog houdt. God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God heeft zich teruggetrokken. God heeft hem de rug toegekeerd. Niet meer aanspreekbaar. Niet meer bereikbaar. God kan geen contact hebben met zonde. En daarmee wordt nou verwoord wat u en mijn toestand van nature is. Dat wordt hier gewoon klip en klaar gezegd. Wat onze toestand van nature is. En dat is van God verlaten. Van God verlaten. De zondige mens, zegt Efeze 2 vers 12, is een mens zonder God. En een mens zonder hoop. Kortom, je hebt helemaal niks. Helemaal niets. En de Zoon van God wordt dus in die toestand gebracht waarin u en ik, wij mensen, van nature zijn. Daar op dat kruis wordt hij één met ons. Als een mens zonder God. En zonder hoop. En die eenwording betekent dat God de Vader zich moet terugtrekken. Geen hulp meer kan bieden aan zijn Zoon. Volstrekt alleen. Van God en mensen verlaten. Onpeilbaar lijden. Onpeilbaar verdriet. Maar zoals gezegd, onze, uw en mijn toestand wordt hier zichtbaar. In de Zoon van God op het kruis. Van God verlaten. Zonder hoop. Zonder toekomst. Wat is een mens zonder God? Niks. Een zeepbel. Prik hem door, er is niks meer. Niks. Maar dat is niet wat God wil. We horen toch zeggen in Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God, enzovoort, enzovoort. Weet u, we zien hier twee kanten van Gods karakter. Dus één is, en dat vloeit wel eens onder, omdat we dus heel gemakkelijk genade overwaarderen. En dan doen we net alsof die rechtvaardigheid niet bestaat. Dat God als het ware getransformeerd is tot een leuke Sinterklaas. Die onze wensenlijst gewoon komt invullen. Maar dit is wat hier zichtbaar wordt. Twee kanten van Gods karakter. Hij is rechtvaardig. En dus kan hij niet anders dan de zonde straffen. Maar hij is ook genadig. En wil dan ook niets liever dan vergeven. Maar eerst moet de zonde gestraft worden, voordat er vergeving gegeven kan worden. En daarom wordt zijn zoon in onze toestand gebracht. Want alleen hij kan deze weg gaan. De weg van de Godverlatenheid. De weg van het oordeel over de zonde. En alleen dit sterven wil God gebruiken om een keer te brengen in het lot van mensen. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 5 vers 19. In deze zoon biedt God de verzoenende hand aan een verloren wereld. De mens kan deze weg niet gaan. Daarom gaat God in Jezus Christus de Zoon deze weg. Hij gaat in de van God verlatenheid, opdat u en ik, wij nooit meer van God verlaten zouden zijn. En zo is Pasen dus terugzien op de dood, het kruis. En tegelijkertijd een bevestiging van zijn opstanding. De Heer van het kruis is de Heer van de opstanding. Het betekent ook dat de van God verlatenheid is opgeheven. Vader en zoon zijn weer herenigd. De opstanding is Gods amen op het volbrachte werk van Golgotha. Het offer is geaccepteerd. En daarmee is door het geloof zijn dood onze dood geworden. En zijn opstanding onze opstanding. We lazen het immers al in Romeinen 6. Samengegroeid met zijn dood zullen we ook samengegroeid zijn met zijn opstanding. En in 1 Korinthe 15 benadrukt Paulus het grote belang van die opstanding. Hij weet dat er mensen zullen zijn, en nog steeds, die opstanding zullen ontkennen. En dan reageert Paulus tegen de mensen toen, maar ook vandaag. Als er geen opstanding der doden is, dan is Christus dus ook niet opgewekt. En als hij niet is opgewekt, dan is ons geloof waardeloos. Dan stoppen we onmiddellijk met deze dienst. En dan gaan we gewoon gezellig met z'n allen hier op het schoolplein wat voetballen of zo. Als hij niet is opgewekt, dan is ons geloof waardeloos. Zonder betekenis. Als Christus niet is opgewekt, dat is nog het meest erg. Dan leeft u nog in de zonde. Ja. Zonder Pasen heeft het lijdende dood van Jezus Christus geen enkel gevolg. Dan is hij in de dood gebleven. Dan heeft God de Vader het offer niet geaccepteerd. Juist daarom wordt met zoveel nadruk verwoord dat de Christus van de Goede Vrijdag ook de Christus is van Pasen. En daarmee eveneens dat God dus heeft ingestemd met dit offer. Pasen is de bevestiging van God over het volbrachte werk van het kruis. In Christus kunnen God en mensen weer samen gaan. Weer samen optrekken. In het offer van Christus wordt de toorn van God opgeheven. En mag die mens op grond van het geloof in vrede met God leven. Een mens zijn met God. Een mens met hoop. Hoop voor het leven hier. De zekerheid van het niet meer verlaten worden. Ik zal met je zijn al de dagen van je leven. Tot aan de volleinding. En de toezegging van God dat hij ons nooit aan ons lot zal overlaten. ons nooit in de steek zal laten. In Christus openbaart God zich als een liefdevolle vader die zijn armen om ons heen slaat, ons troost, bemoedigt, sterkt en kracht schenkt. Om het leven hier te leven. En om de levensweg te kunnen gaan. Zoals God zich één met ons maakte. In het oordeel van het kruis. Zo maakt hij zich ook één met ons leven. Met ons leven van alle dag. Maar niet om zich te beperken tot dit leven. Pasen is het feest van de opgang naar de nieuwe tijd, zo heb ik het onderwerp genoemd. En dat zien we in het feit dat God in Jezus Christus niet slechts herstelt en repareert wat er voor Goede Vrijdag en Pasen allemaal mis was, maar ook in het aanbieden van iets totaal nieuws. Totaal nieuw. En het middelaarswerk van Christus houdt bij Pasen niet op. Het gaat door. Het gaat verder. En dat wordt ons duidelijk gemaakt in de ontmoeting met Maria. Ja. Houd mij niet vast. En dan komt het. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader en uw vader. Jezus heeft het niet alleen over zijn vader. Hij heeft het ook over onze vader. Ik ben nog niet, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader en tot uw vader. We dienen te beseffen dat Christus niet is opgestaan om hier te blijven. Maar om terug te keren naar zijn vader. De opstanding is niet de terugkeer naar het tijdelijke leven. Maar tekent de doorgang naar het eeuwige leven. We hebben niet alleen een Christus nodig voor dit leven. Voor deze zijde van het graf. Maar ook voor het toekomstige leven. Aan de andere zijde. Van het graf. En dat is ook wat Paulus in de 1 Korinthe 15 vers 19 zegt. Een tekst waarvan ik wel eens denk van dat hij wel eens wat verhaspeld wordt zo door deze of gene. En met dat met het grootste gemak dus maar zeg maar van toepassing verklaart op ongelovigen. Maar 1 Korinthe 15 vers 19 gaat over gelovigen. Daar is geen woord voor ongelovigen bij. Het is een woord voor gelovigen. En dan wordt er dit gezegd tegen u en mij als christenen vandaag. Als je hoop op Christus alleen voor dit leven is, dan ben je de betreurenswaardigste mens die er bestaat. Hoop niet alleen voor dit leven, maar hoop ook voor het andere, het leven straks. Tot in eeuwigheid. Jezus gaat terug naar de Vader. Hij zet zich aan de rechterhand van de Almachtige God. Om voor de zijnen, om voor de gelovigen, zo heeft hij gezegd, een nieuwe plaats te bereiden. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Een plek waar de verlossing niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk beleefd zal mogen worden. Want de opstanding volgt nog. Onze. Ja. Een nieuwe tijd waar de pijn, de smart van het aardse leven voorbij is. Dat is de heerlijke hoop voor allen. Die zich hebben één gemaakt met Christus in zijn kruis. En in zijn opstanding. De oude toestand wordt niet hersteld. Nee, ik vaar op. Dat is de vrucht van Pasen. En die vrucht, die luidt dat wij in hem, in Jezus Christus, vandaag, nu en hier, tot hemelburgers zijn geworden. We zijn hemelburgers. Nu in een tijd van voorbereiding. We ontvangen hier lessen, we worden hier getraind. Om ons als hemelburgers straks ook werkelijk te kunnen gedragen. Maar we zijn het wel. Hemelburgers. Nu in de voorbereidingsfase. Straks bij de komst van de Heer Jezus. Feitelijk. Feitelijk. Totaal. Ja, dat zijn wij. En ik ga er maar even van uit dat wij voor ons allemaal geldt. En de anderen dan? Ja. Hij komt ook terug om te oordelen over allen die het werk van het kruis en de opstanding loochenen. Dat niet in geloof hebben aanvaard en wellicht ook in de toekomst niet zullen aanvaarden. Deze mensen zijn en blijven onder de van God verlatenheid, zoals Christus die heeft gekend op Golgotha. En het is met geen pen te beschrijven hoe vreselijk die toestand is, als er gezegd wordt dat die van God verlatenheid tot in alle eeuwigheid zal duren. En dat het zijn pijn zal hebben. Vreselijk pijn. Maar ja, dat we ook dit jaar weer paasfeest mochten vieren. En dat even terzijde, dat ik er ook gewoon bij mocht zijn. Dat we dat weer mochten vieren, betekent dat dit eindoordeel nog niet is gekomen. En dat die vreugdevolle kreet van Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan. In die kreet, mensen nog altijd, ook vandaag, uitgenodigd worden om te komen delen in die verlossing, in het heil dat Jezus Christus heeft verworven. En het is dan ook goed dat we ook op een dag als vandaag dat tegen elkaar en tegen anderen zeggen. In de uitspraak van Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan. Mag er ook vandaag, nu, in het heden, op dit moment, vrede en eeuwig leven gevonden worden in hem. Hij staat er klaar voor. Klaar om u, om jou, jij te ontvangen. En om te leren kennen en te ervaren een leven met God en een leven van hoop. Nu en straks in Gods eeuwige koninkrijk. Dus zeggen we tegen elkaar en tegen anderen: maak om uw levens wil de keus voor de Christus van Goede Vrijdag en van Pasen. Want van daaruit worden we hemelburgers en zijn we op weg naar ons nieuwe vaderland. He? En dan zeggen we tegen elkaar: komt reisgenoten, het hoofd omhoog, voorwaarts Christen strijders. Amen. Nou, heb ik een lied opgegeven. Lied 45a. Staat niet in deze bundel, maar dat geeft niet. Maar ik... Hoeveel? 213 uit opwekking. Weten ze dat achter ook? Ja? Staat er al. Oké, goed. Nou, dan zingen we dat. Ja. Tjo. 200, ik moet dat toch eens opschrijven hoor. Samen danken. Ga u maar zitten. U zijt de glorie, opgestane Heer. U komt de lof, de dank en de aanbidding toe. Want u heeft zich één gemaakt met ons. U bent gemaakt tot wat wij mensen van nature zijn, van God verlaten, zonder hoop, zonder toekomst. Maar Heer, we danken u voor het geweldige wonder van de opstanding. Het is niet opgehouden bij het kruis, maar het is verder gegaan. En het werk van het kruis is gebruikt om een nieuwe start te maken. Een weg te openen naar een nieuwe tijd. Waarin wij door het geloof mensen met God mogen zijn. En mensen met hoop. En mensen met toekomst.
Of zoals uw dienstknecht Paulus dat zegt. Door hem zijn ook wij hemelburgers geworden. Hij is heen gegaan om ons plaats te bereiden. En wij gaan de weg door dit leven heen. Als gezanten van hem. Als getuigen van hem. Als mond van hem. Maar ook om in die nieuwe positie getraind te worden. En verder toegerust tot. Om al in dit leven te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Opdat we straks in zijn toekomst een vreugdevolle ontmoeting met elkaar zullen hebben. Elkaar niet alleen zullen zien, maar ook weten. We zijn één. We horen bij elkaar. Hier wat een geweldige zegen. En geef Heer dat we ons daarvan bewust mogen zijn elke dag opnieuw. En dat we van dag tot dag, hoe de wereld om ons heen ook dreigt en ook steeds dreigender wordt, we elke dag opnieuw tegen onszelf zullen zeggen. En Heer, we noemden al eerder dat voor die spiegel staan en wie wil je dan hebben? Heer, we danken u dat u antwoord hebt gegeven. U wilt ons gewoon hebben. En het maakt niet uit wie we zijn, wat we zijn. U wilt ons gewoon hebben. En zo mogen we in dit leven staan. In de zekerheid van het kind van God zijn. En als we dan opnieuw voor die spiegel staan, dan mogen we zeggen, waar zou ik eigenlijk bang voor moeten zijn? Christus is overwinnaar. En ik met hem. En hier zo gaan we verder. In die wetenschap. En onder uw nabijheid. Elke dag van ons leven. Tot die grote dag. Dat de bazuin zal klinken. Dat u komt. En we ons intrek mogen nemen. In dat nieuwe. Wat u voorbereidt. En waarvan we ons geen voorstelling kunnen maken. Maar het zal heerlijk zijn. En we spreken ook uit, Heer, dat we daar ook graag zouden willen. Dat allen daar zijn. En met allen bedoelen we mensen in onze directe omgeving. Waarmee we verbonden zijn. Waar we een band mee hebben. En die keus nog niet gemaakt hebben. Maar ook zij die we ontmoeten in het leven van alle dag. We zouden wel graag willen dat ze daar allemaal zijn. Simpelweg, Heer, omdat u dat ook wilt. En dat mag dan ook de inzet van ons werk zijn. Van de taak die we nog hebben. Dat ook anderen zeggen. Ik wil. Ik wil komen aan uw voeten, Heer. Om te leven met u. Tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen. We zingen ons slotlied Johan de Heer 92. 92. Het staat ook weer niet in de bundel. Ik geef elke dikke dingen op die er niet in staan. 277 van opweg. Hoeveel coupletten zijn dat? Eén couplet maar. Nou, dan gaan we erbij staan toch?
Amen.
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen totdat Jezus komt. Amen.